Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Beleggerspanel.
En dat beleggerspanel buigt zich over de historische koersval van betaalbedrijf Adyen. En de Amerikaanse belegger Michael Burry, bekend van The Big Short, gokt op een koersdaling van de Amerikaanse beurs. Dat en meer dus met de leden van het panel Corné van Zijl van Cardano en Reinder Wiesma van IBS Capital. Welkom heren.
Dankjewel.
Laten we voordat we die thema's bespreken vooral even stilstaan bij treurig nieuws. Namelijk het feit dat een gewaardeerd lid van dit panel en ook vaste adviseur in BNR Zaken doen, Marco Groot, is overleden. Op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Hebben jullie ook als redactie uitgenodigd, omdat jullie beiden Marco goed kennen. Als jij het moet typeren, Corné, wat voor man was het?
Nou, in ieder geval een uniek man. En ik denk dat je op veel manieren veel van hem kan leren. Als je wil hardlopen, kun je veel van hem leren. Hoewel hij veel te hard ging voor menigeen. Even in de voorbespreking. We zijn allebei door hem een keer opgejaagd tijdens de wedstrijd. En allebei met dezelfde afloop dat we veel te hard liepen, maar wel een briljante tijd neer hadden gezet. Maar wat ik vooral herinner is twee dingen. Het vuur in zijn ogen wat hij altijd had. Er brandde altijd een vuurtje. Er was altijd vol met energie. En het tweede wat ik heel bijzonder vind en waar menigeen wat van kan leren is dat hij toch op 44-jarige leeftijd, dan sta je op het toppunt van je carrière met je hoofd van aandelen, Rabo. En dan zeg je gewoon, joh, ik stop ermee, ik vind het best. En nou, hij kon het zich financieel veroorloven. Maar dat kunnen veel mensen. Maar hij besloot gewoon om zijn carrière daar te stoppen en gewoon dingen te doen waar hij veel meer energie van kreeg.
Ja. In memoriam in het FD stond, hij kon het zich inderdaad veroorloven. Omdat hij altijd wist, er komt misschien een moment dat ik als hoofdaandelen van een bank overbodig word, dat de boel wordt geautomatiseerd. Ik heb geen hoge hypotheek, ik heb geen boot. Omdat ik graag een vrije jongen wilde zijn.
Ja. Ik zit een beetje zelden in elkaar, maar ik heb mijn baan nog niet opgezegd. Maar ik denk dat ja, als je het niet zo naar je zin hebt en als je denkt van god, ik kan leukere dingen met mijn leven doen of een betere inhoud geven aan mijn leven, dan ik hoorde van een week iemand zeggen van ja, op mijn grafsteen komt waarschijnlijk te staan dat ik 35 jaar lang de VWAP heb verslagen. Dat is gemiddelde handelskoers op een dag. En ik denk, ja, als dat je op je grafsteen staat, dan moet je toch wel heel goed nadenken of je het voorbeeld van Marco niet wat eerder moet volgen.
Reinder, wat wil jij zeggen over Marco?
Nou, ik ken hem eigenlijk uit de tweede helft van dat stuk. Dus ik wist dat hij bij de Rabobank had gewerkt, maar ik heb hem 6 jaar geleden leren kennen. Juist in de tijd dat hij dingen aan het doen was die hij leuk vond. En hij kwam in die hoedanigheid ook regelmatig bij IBS, waar ik werk, langs. Dan gaf hij hardlooptrainingen, maar soms ook ongevraagde adviezen. En hij was heel goed ingevoerd in de financiële industrie vanuit zijn geschiedenis. Dus hij kende heel veel mensen. Maar had vooral een enorm unieke kijk ook op het leven en op dingen die hij van alles vond, die hij ook hier met plezier deelde. En zo zijn wij ook met elkaar in contact gekomen. En ja, op de een of andere manier kreeg hij het voor elkaar om een heel natuurlijke mentor ook wat dat betreft te zijn. En te inspireren met de keuzes die hij maakte en hoe hij naar dingen keek. En zijn netwerk was gigantisch. En dat merk je ook nu in de laatste dagen hoeveel mensen hij geraakt heeft.
Hij deelde die zaken graag, maar ja, altijd grondig voorbereid. Niet omdat hij ergens een stukje in de krant gelezen had. Als ik kijk naar hoe hij hier deelnam aan het beleggerspanel of die ongevraagde adviezen gaf. Ja. Dan belden we hem 's ochtends en een paar uur later moest hij dan met een goed gefundeerd, gegrond advies komen. Dan had hij toch een paar zaken bekeken en bestudeerd. Dat is eigenlijk onnavolgbaar. Als je kijkt, jaarrekeningen, verslagen van ver terug. Ja. En dan kreeg ik soms achteraf ook nog een mailtje van hem dat hij zei, ja, er was niet genoeg tijd, maar ik had graag ook nog dit willen zeggen. En kijk nog eens daarnaar. Wel typerend.
Ja, heel relaxed, maar ook bloedfanatiek. En dat is een hele mooie combinatie die weinig op die manier gegeven is. En zeker in de tijd dat hij dingen aan het doen was die hij leuk vond, kon hij zich ook echt vastbijten. En hij wist al een tijdje dat hij ziek was, maar hij maakte zich het liefst nog druk om de kleine dingen of de frustratie om het woonbeleid of dit of wat niet goed was. Maar daar had hij veel passie voor en dat was hartstikke leuk.
Zijn ziek zijn werd bij voorkeur ook niet besproken. Hè? Dat was eigenlijk ook logisch, maar geen enkel gespreksonderwerp, al jarenlang niet.
Nee, inderdaad, dat kan ik wel over meepraten. Want ik wist het dus gewoon ook niet. En de laatste keer dat ik hem heb gesproken, heb ik het ook niet gemerkt. En dus wat dat betreft zegt dat ook wel genoeg.
Hij gaat gemist worden in dit panel en als adviseur in dit programma en ook ver daarbuiten. Ter ere van Marco zullen we zijn laatste ongevraagde advies later in dit programma zo rond 2:50 uitzenden. We gaan nu met jullie welnemen door met dit panel, want het leven gaat ook door. De laatste transactie. Weet je wat, omwille van de tijd zal ik Reiner jou overslaan, want er is geen laatste transactie. Corné. Wat is jouw laatste transactie?
Ja, ik mag niet zoveel. Of ik mag binnenkort geen privé-transacties meer doen in individuele aandelen. Dus ik heb nog maar even de gelegenheid te baat genomen om nog wat extra flow traders te kopen. Ja, op zich moet je nooit een aandeel kopen wat in een neerwaartse trend zit. Dat zit flow wel. Maar ik vind het heel erg goedkoop. Dividendrendement is mooi. De verwachtingen zijn erg somber van iedereen. En dit is een beetje een crashbestendig aandeel. Op het moment dat er even. Maar even cru gezegd, de pleuris uitbreekt, moet je dit aandeel hebben. Want dan gaan ze echt het grote geld verdienen.
Er gebeurt nu eigenlijk niks natuurlijk. Nee, Flow Traders is gebaat bij schommelingen.
Ja, en die schommelingen, het gaat naar beneden, maar heel bescheiden. Het moet met grote klappen gaan, dan maken zij ook de grote klappers. En dat is nu nog niet zo, maar ja, ik sluit niet uit dat het nog wel kan gaan gebeuren. En daarbij, je hebt gelijk een automatische bescherming. Ik heb ook wat put-opties, die kosten altijd geld, omdat je tijdspremie eruit loopt. En dit is eigenlijk een soort put-optie. Zonder dat geld kost, maar juist geld oplevert door het dividendrendement.
Als je toch op zoek bent naar grote klappers, naar boven of naar beneden. Ja. Zullen we het maar eens over Adyen hebben, want de koers van dat aandeel daalde vorige week donderdag met 39%. Herstelde ook niet de dagen na afloop. Vandaag zie je een klein plusje. Het zou gaan. Ja, kijk toch nog even naar Corné, maar Reindrik ben je niet vergeten. Maar jij bent toch de man van ook de feitjes en de geschiedenis. En de historische context om de grootste koersval in 10, 20 jaar tijd. Misschien nog wel meer.
Als je gaat kijken naar de koersval in beurswaarde van een Nederlands fonds, is dit het grootste. Er ging 19 miljard in een dag vanaf. Iedereen verwijst naar Ahold. Maar Ahold was maar 10 miljard destijds. Dus er kon geen 19 miljard af.
Maar die boekhoudfraude die liet
die boekhoudfraude, toen ging de 75% van de koers af. En dat heeft Adyen niet gehaald, inderdaad. Dus in percentage zijn ze niet de grootste. Maar in vernietiging van beurswaarde, of voor zover je van vernietiging kan spreken, was dit wel de grootste klap ooit. Ja.
Wat zijn de belangrijkste verklaringen voor die koersval?
Nou, ik denk de beleggers krijgen bij Adyen eigenlijk maar 2 keer per jaar een update van hoe het gaat. En dit waren de halfjaarcijfers. Dus dan is het ook altijd een spannend moment om te kijken hoe de stand van het bedrijf is. Adyen is zelf heel hard bezig met doorinvesteren. De kosten gaan omhoog. Ze hebben 550 mensen erbij aangenomen. En nou, die kosten die gaan voor de baat uit. Dat wisten we. En daar was het afgelopen kwartaal ook al wat. Disappointment, wat teleurstelling in dat de marges daardoor ook naar beneden gingen.
Het is wel te verklaren natuurlijk. Als je zegt, de war for talent raakte ook Adyen. En we willen graag goed voorbereid zijn op de toekomst. Er horen ook goede mensen bij. Ja. Dus hoort er ook een goed salaris bij.
Zeker. En Adyen zegt, we kunnen die mensen nu krijgen. Dus we gaan ook door met investeren. Wij hebben verder de markt niet nodig. Dus daar trekken we ons ook niks van aan. En wij leggen het plan neer dat we willen doen. Het andere component was, en ik denk dat er nog meer in heeft gehakt, is dat de groei in voornamelijk Noord-Amerika tegenviel. En dan specifiek in het stuk, dat gaat om de digitale business. Dan kun je denken aan de booking.coms van deze wereld. Die schijnen volume te hebben weggehaald bij Adyen. En die kunnen dat relatief eenvoudig verplaatsen naar concurrenten. JP Morgan Pay, maar ook Braintree, is onderdeel van PayPal. En het feit dat daar de groei een heel stuk lager was, want de periode vergelijkbaar aan vorig jaar was de groei 55% in Noord-Amerika, nu 21%, is een behoorlijk nog steeds groei. En er is niemand weggegaan bij Adyen, maar het feit dat het zo makkelijk gaat en dat er ook echt om prijs geconcurreerd wordt, en dat is iets wat beleggers niet fijn vinden, lagere marges en minder volume, dat heeft de markt wel doen schrikken.
Moet Adyen nu mee in die prijzenslag of niet? Want volgens mij ligt dat nu ook een beetje op tafel. Hè? Bij Adyen zeggen ze, die klanten komen vanzelf wel weer terug. Wij gaan niet per se nu concurreren op prijs.
Ik denk dat Adyen dat heel goed zelf kan bepalen of de hogere kwaliteit die zij bieden opweegt tegen de lagere prijs die ze bij de concurrentie moeten betalen. Dus blijkbaar vinden zij dat de kwaliteit dusdanig veel hoger is dat ze dat daarmee kunnen blijven doorgaan. De toekomst zal dat uitwijzen of klanten daar daadwerkelijk zo mee omgaan. Maar wat Reiner ook zegt, ik denk dat dat je had tegenvallende omzet, je had tegenvallende kosten, dus een tegenvallende marge. Maar het cruciale was wel het feit dat de concurrentie toch in staat was om er wat van hun marktaandeel af te snoepen. En dat is denk ik wel dat zorgde voor de grootste druk bij de consument, bij de beleggers. Van ja, shit, als dit kan gebeuren, dan zou dat door kunnen zetten. En is dit niet meer het groeibrojantje waarvan we dachten dat dat was? En bij concurrenten zijn aanmerkelijk goedkoper gewaardeerd. Dus wat dat betreft kan ik me er iets bij voorstellen.
Maar mocht je dan verwachten dat Adyen tot het einde der tijden het Rijk voor zich alleen zou houden? Nee, toch?
Nee, zeker niet. Maar gegeven het relatief kleine marktaandeel en het platform en de voordelen die daarbij horen voor klanten ook, was de verwachting en is het nog steeds de verwachting dat ze gewoon een veel groter deel van die markt kunnen bedienen. Dus nee, het is zeker nooit te verwachten dat die 50% groeit tot in de eeuwigheid. Want dan ben je uiteindelijk de economie plus wat extra. Maar gegeven het marktaandeel is er zeker nog heel veel ruimte om te groeien.
Wat moeten bestuurders vinden van de opvattingen van aandeelhouders, hè? Als je nu die analistenrapporten ook bekijkt, dan zeggen ze volgens mij heel chic dat de strategie van het bestuur niet per se in lijn is met de korte termijn verwachtingen van aandeelhouders. Nou, dat is nog zacht uitgedrukt, maar ook uit andere publicaties en berichtgeving richting die aandeelhouders blijkt ook dat die aandeelhouders, ze zijn er omdat ze nu helemaal beursgenoteerd zijn, maar ze gaan hun eigen goddelijke gang.
Ja, en dat is aan de ene kant soms je kracht en aan de andere kant soms precies je zwakte. Want kijk, deze onderneming heeft geen geld van de kapitaalmarkt nodig. Dus ze kunnen in principe heel lang doorgaan met hun eigen plan zonder dat. Alleen, er zit ook een andere kant in. Als je als onderneming zo'n beurskoers tegenvaller hebt en er zo wat altijd slecht voor staat, straalt dat ook op een andere manier op je uit. We hebben het nu in een hele negatieve connotatie over de onderneming. Ook voor het aantrekken van talent kan het natuurlijk helpen dat je een wat stabieler verloop hebt van het verhaal dat je vertelt en het plaatje dat je ook financieel...
De directeur HR heeft overigens aandelen bijgekocht, geloof ik.
Ja, dat heeft...
Dat was niet echt schandiger dan 2 weken geleden.
Nee, maar dat is wel zo. Zo'n beurskoers straalt wel wat af. Het is zo dat de aandeelhouders natuurlijk de eigenaar zijn. Nou is het management zelf ook grote aandeelhouder. Dus die hebben relatief minder te vrezen. Maar ze hebben niet de meerderheid. Maar het soort aandeelhouders wat er voor de rest ook nog in zit, dat zijn vrij stabiele aandeelhouders. Dus die ruimte hebben ze wel. Op het moment dat je dus op korte, als je maar veel keer de verkeerde kant op gaat als op korte termijn. Betekent dus dat aandeelhouders soms echt wel eens een keertje boos kunnen worden. Nou ja, ABN AMRO is maar een voorbeeld geweest. Als dat maar continu en dat duurt te lang, dan op een gegeven moment komen de andere oplossingen. En dan heb je het niet meer voor te zeggen. Dat probleem is denk ik niet bij Adyen de toekomst. Maar het zijn wel alle aandeelhouders die het uiteindelijk voor het zeggen hebben. En niet alleen het management.
Zullen meer particulieren nu gaan instappen? Hè? Adyen is volgens mij niet gesplitst. Was wel per aandeel al een behoorlijk bedrag. Gaat nu behoorlijk wat vanaf. Is dit een koopkans?
Nou, particulieren kopen altijd heel erg graag als koers hard gedaald zijn. En het FD heeft een rondje gedaan. Ik dacht dat het FD was een rondje gedaan langs allerlei brokers. En daaruit blijkt dat inderdaad iedereen denkt, nu kan ik eindelijk Adyen onder de 1000 kopen. Over het algemeen is dat niet echt een goed teken, hoor. Maar
moet je dan eigenlijk die particuliere belegger nog altijd waarschuwen en zeggen, het is nu onder de 1000, maar nog altijd wel hoog geprijsd?
Ja, nou, die waardering. Ik bedoel, iedereen moet zijn eigen huiswerk doen. En als jij denkt dat dit een lange termijn toekomst...
Ja, maar huiswerk bestaat ook uit het luisteren van dit panel, Corné, dus...
Oké. Nou ja, die waardering is nog steeds heel erg hoog. En het staat of valt met het feit of in de toekomst zal die hogere kwaliteit van hun diensten opwegen tegen de lagere prijs bij concurrenten. En ik denk dat de komende halfjaarcijfers die zullen nog alsnog teleurstellend zijn. Want er komen nog meer mensen bij, dus de kosten zullen nog harder omhoog gaan. Maar vooral die omzet en hoe die is opgebouwd, dat zal de crux van de toekomst zijn. Als dat de verkeerde kant op gaat, dan moet je het nu ook nog niet hebben.
Ja, en de service van die brokers die roken, omdat die particulieren denken, Adyen onder de 1000,
ja,
acceptabele prijs of niet?
Nou, kijk, hoe harder het naar beneden gaat, hoe eerder de kans dat ik gelijk heb als ik zeg dat het een acceptabele prijs is. Op 800 per aandeel, er staan 31 miljoen aandelen uit. Adyen heeft 3 miljard cash die van Adyen zelf is, zonder dat ze schulden hebben. Ik denk dat er best wel een punt komt waarop deze onderneming interessant wordt. Ze groeien hard. Ze genereren nu al ongeveer 700 miljoen voor dit jaar aan netto inkomsten. Want er komt wel een punt waarop dat natuurlijk werkt. Het is nu vooral de narrative die een duw gehad heeft. En dat zal nog wel een tijdje duren, want je moet echt voor 6 maanden wachten op nieuwe informatie. En tussendoor zullen heel veel woorden op goudschaaltjes gewogen worden. Maar er ook wel een kans is in de communicatie van het management. Want die gingen zo stoïcijns door dat het ook een beetje toondoof leek. En dat is natuurlijk denk ik ook wel een kans voor hun.
We gaan naar deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel bestaat uit Reinder Wietsma en Corné van Zijl. We praten over Michael Burry, belegger die in 2008... de crash van de Amerikaanse huizenmarkt voorspelde. Gok nu op een koersdaling van de S&P 500 en de Nasdaq. Daarover berichten onder andere CNN. Het is wijd en zijd verspreid inmiddels. Want ja, het is wel Michael Burry. Ja. Die het sinds 2008 misschien ook een paar keer niet goed gehad heeft. Maar zijn laatste wapenfeit bestaat er nu uit dat hij voor dik 42 miljoen aan opties heeft gekocht met een onderliggende waarde van $1,6 miljard. Als je nog niet zoveel huiswerk hebt gedaan en voor de eerste keer dit panel luistert, wat betekent dat?
Nou, een optie is eigenlijk het recht of de plicht om een transactie te doen. En hij heeft het recht gekocht om de S&P 500 en de Nasdaq te mogen verkopen in de toekomst. Dat betekent dus eigenlijk dat als de waarde daarvan een heel stuk naar beneden gaat, dat jij nog steeds het recht hebt om voor die oude hoge prijs te verkopen. Nou, daar moet je een premie voor betalen. En dat is dat je je huis tegen brand verzekert. En die premie is 42 miljoen. Maar als je dan helemaal uitrekent wat de waarde is van de S&P en de Nasdaq, als ze voor die contracten naar nul zouden gaan. Nul is wel heel extreem. Dan hebben we alle drie wat minder te doen, denk ik. Maar dat zou 1,6 miljard zijn.
Daar gaat het in de berichtgeving net wat meer over dan over die 42 miljoen.
Het is heel gek dat de media altijd de neiging heeft om het wat groter te maken. Ik weet niet
hoe
dat kan.
Is het dus ook niet zo groot?
Nou, je moet het bezien in verhouding tot ook zijn portefeuille. Kijk, als hij een portefeuille managt van een miljard en hij besteedt 40 miljoen aan die opties, dan is dat 4% van zijn portefeuille. Ik weet niet wat voor jaar hij gehad heeft, maar misschien is die plus 20 en denkt hij, nou, het is goed, ik wil in ieder geval dit inlokken. En zo haal ik de kerst in ieder geval met wat ik nu heb. En daar betaal ik 4% voor. Dan klinkt het al een heel stuk anders, 4%, dan dat je zegt 1,6 miljard.
Maar daar kan je geen columns mee schrijven, nee, want ik ben die 1,6 miljard ook tegengekomen in een column van Corné van Zijl.
Met de nadrukkelijke toewijzing dat hij maar 42 miljoen heeft geïnvesteerd.
Dat ook. Hoe opvallend is deze beweging van Burry?
Nou ja, het is wel opvallend. Kijk, als iemand voor 42 miljoen aan opties koopt, dat is nog steeds wel een significant bedrag. En geeft hij dus echt wel aan dat hij wat somber over de beurs is. Anders zou je dat niet doen. Als je denkt dat de beurs omhoog gaat, koop je geen verzekeringspremie voor een koersdaling. Dus wat dat betreft is die dus wel somber. In tegenstelling tot vorige keer heeft u echt gezegd dat dit was gewoon de melding die hij moest doen bij de toezichthouder. En vandaar dat het naar buiten kwam. Maar hij heeft eigenlijk zelf er niks over gezegd. Want waar ik altijd benieuwd naar ben, is waarom hij dat denkt. Is er iets wat hij ziet en wat ik over het hoofd heb gezien? Nou, dat weten we nu niet. Vorige keren was hij, want ik heb het even opgezocht, en de afgelopen 10 jaar is hij al 7 keer heeft hij een beurscrash voorspeld. En toen wel met bewoordingen. Maar dat is dus dit keer niet zo. Overigens, die andere 7 keer kwam ook niet uit.
Nee, maar daarover kun je zeggen en zelf schrijven in diezelfde column. U weet hoe het met voorspellingen van beursgoeroes gaat. Ze hebben nooit ongelijk. Het duurt alleen nog even voordat de rest van de beleggers het snapt.
Ja, nou ja, dat was in 2005 zeker het geval. Toen waarschuwde hij over de huizenbubbel. En is daar maar door op blijven inzetten. En uiteindelijk kwam die huizenbubbel en die kwam ook goed ook. En de hele financiële wereld stond te schudden en heeft hij een godsvermogen verdiend met die call die hij gemaakt heeft. Toen had hij ook echt duidelijk betere inzichten dan de rest. Als je wil weten hoe hij dat heeft gedaan, ik zou zeggen, kijk naar de film Big Short.
Ja, goeie film.
Prachtig om te zien hoe in-depth research echt naar die mensen toe gaan om te kijken waarom iemand zo'n enorme hypotheekschuld heeft genomen en kan hij dat echt betalen. En toen schrok hij zich behoorlijk. Vervolgens is die positie nog verder gaan vergroten. En uiteindelijk heeft hij daarmee verdiend. Ik vraag me af of dat bij de beurs ook zo is.
Hoe kijk jij naar de woorden van Burry? Want je kunt zeggen, hij zit er dus vaak naast. Hij heeft het ook een paar keer heel erg goed gehad. Hij heeft zich nu niet nader uitgelaten over waarom hij doet wat hij doet.
Ja.
Is het jou veel waard?
Nee, ik denk dat er geen extra waarde in zit in het feit dat hij deze transactie heeft gedaan. 1, omdat het in samenhang kan zijn met zijn hele portefeuille. 2, het is een generieke transactie, als in de S&P 500. Ik ga er altijd vanuit dat aandelen in elke willekeurige periode heel hard omhoog en heel hard naar beneden kunnen. En ik denk als je verder je eigen proces draait, dat je daar niet te druk om moet maken. Dus als belegger zelf vind ik het grappig om te zien, maar daar blijft het dan bij.
We gaan tot slot even naar Europese beurzen. Want in het eerste half jaar van 2023 gingen 34 bedrijven de Europese beurs op. Blijkt uit onderzoeksgegevens. En de beurs in Amsterdam heeft de afgelopen 4 kwartalen, afgelopen jaar dus, geen enkele beursintroductie mee mogen maken. Vanwaar dat totale gebrek aan enthousiasme, Reinder?
Ik denk tweeledig. Eén, hebben we natuurlijk een periode gehad waarin alles wat bijna kon bewegen naar de beurs kon komen. Via SPAC, zeker ook in Amerika. En dat is eigenlijk die hele pool forward geweest. Dus iedereen die er bijna klaar voor was, was er op dat moment zeker klaar voor. Want er lagen aantrekkelijke prijzen en er was veel kapitaal beschikbaar. Nou, nu hebben we eigenlijk een 180 graden gemaakt. Kapitaal is een heel stuk duurder geworden. Het scepticisme is een heel stuk groter. En alles wat rond SPACs en nieuwe IPO's is geweest, staat ook een heel stuk lager. Dus die interesse is van dat opzicht ook gewoon veel lager.
En dus techbedrijven hebben het moeilijk, technologiebedrijven.
Waarderingen worden lager. Dan zul je het in de private market natuurlijk ook zien, dat die waarderingen naar beneden moeten. Mensen prijzen liever omhoog erbij dan naar beneden. Dus dan wachten we even en hopen we dat het klimaat aantrekt. Maar het klimaat is duidelijk heel anders dan 18 maanden geleden.
Vorige week ging het in dit panel even over SDEC. Maakt montagesystemen voor zonnepanelen. Nederlands bedrijf van origine met grote Amerikaanse plannen. Maar er zal toch wel geprobeerd zijn om zo'n Nederlands bedrijf te verleiden voor Amsterdam te kiezen, Corné, of niet?
Ja, nou, dit is dan een specifiek geval. En ik kan me voorstellen, als Amerikanen bereid zijn om een veel hogere waardering te betalen dan hier in Nederland. Waar Nederland zijn over het algemeen nogal sceptisch. Ja, dan zou ik ook lekker naar Amerika
Blackstone
gaan.
Blackstone zit er overigens ook in, hè, dus die zullen misschien nog ook een voorkeur hebben voor Amerika. Maar toch?
Ja, dat denk ik ook. Overigens moet je wel bedenken dat wereldwijd die hele IPO-markt redelijk droog staat. Ik denk dat het staat of valt met ARM, wat binnenkort naar de beurs toe gaat. Als dat een succes is, want de wachtrij met volgende, tot en met Birkenstocks aan toe, die willen allemaal naar de beurs toe. Echt, de lijst is heel erg lang. Als ARM een succes zal zijn, zal de rest snel volgen en zal je best op voorwaarde dat de beurs ook een beetje goed blijft liggen en het sentiment goed is, dan zullen er veel meer fondsen komen en dan ook naar Amsterdam.
ARM, dat is die chipontwerper, geloof ik, hè, die eerst overgenomen zou worden door Nvidia, ging niet door. En nu probeert SoftBank, dat het in 2016 van de beurs haalde, het weer opnieuw naar de beurs te brengen.
Ja, ze denken er iets van 10 miljard voor te krijgen voor hun belang. Dat betekent dat de totale waarde 60 tot 70 miljard zou zijn. Dat zou de derde grootste tech-IPO ooit worden. Meneer Son wil wel vaker wat, maar het is niet altijd gezegd dat u dat gaat krijgen. Als u overvraagt en dit wordt een mislukking, betekent dat ook gelijk een domper op de rest van de IPO-markt.
Hoe bepalend is dat? Een succesvolle lancering van ARM?
Dat is zeker het signaal geven dat er weer een stukje bereidwilligheid is om dit te doen. Want de waardering waarop ARM nu wordt gefloat is een hele stevige. Dus het is ook wel weer een test voor het enthousiasme. Maar als je in de markt kijkt, je noemde net Nvidia. Daar is waardering ook nog niet een heel limiterende factor. Dus dat zou ik zomaar wat het enthousiasme kunnen brengen.
Om 2 uur meer over die voorgenomen beursgang van ARM of ARM. Voordat het zover is, moet ik wel weten hoe ik het dan moet uitspreken, heren. Maar goed, daar komen we wel uit. Corné van Zijl van Cardano en Reinder Wietsma van IBS Capital. Dank voor jullie komst en tot snel.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen gaat het over de Zaanse koffiezaak Zuivere Koffie. Daar werken ex-gedetineerden. Hoe houdt ondernemer Jemuel Lampen zijn medewerkers op het juiste pad?
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.